In Deuteronomium 6 wordt Israël opgeroepen met deze woorden. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En zo mogen we de zegen bidden voor deze samenkomst. De naam van de Vader die de hemel en aarde gemaakt heeft. De Zoon die ons lief heeft, zijn leven voor ons gegeven heeft en de Geest die met ons is. Genade en vrede zij u van God de Vader. Amen. We zingen ook de andere coupletten van 669. Prachtig lied om de Heere God mee te loven, zo het begin van deze samenkomst. Ik reed hier vanmorgen naartoe, het was wat mistig, de zon scheen. Fantastisch om ook zo dat lied, wat zegt de Heer, uw werken, getuigen van uw grootheid. Soms kun je in de mist staan. Vorige week reed ik naar de samenkomst in Wijk Beduurstede, waar ik normaal gesproken kerk. En het was mistig, de dijk. En soms kan je leven in de mist zijn. We kwamen het dorp in en de zon scheen. Misschien zit je in de zon vandaag of in de mist. Maar vanochtend willen we samen bidden om de Heere God zijn zegen. En vragen of de mist mag optrekken in je leven. En dat je hem mag zien. Zullen we samen bidden? Heere God, als we zo deze morgen bij elkaar zijn, dan mag u danken voor dat wat u geeft. Voor uw grootheid die we mogen zien. Voor uw majesteit, Heer, die zich openbaart in de schepping. Voor uw genade en liefde in het leven. Zelfs als we in de mist wandelen. Zelfs als ons leven donker en duister kan zijn. Heer, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. U hebt ons gemaakt, we zijn het schepsel van uw handen. U kent ons hart, Heer. En vanmorgen mogen we zeggen, we verlangen naar u. We willen u aanbidden deze morgen. Gewoon hier omdat we hier zijn. In de liederen die we zingen. Onze gebeden, hardop en zachtjes. In het lezen van uw woord. Maar ook in de ontmoetingen hier met elkaar. We mogen tegen elkaar zeggen. We zijn op weg, we zijn op reis. Op reis naar de eeuwigheid. Op reis naar daar waar u bent, Heer. En waar de zon van de gerechtigheid schijnt. Waar u zelf schijnt, Heer. En waar we mogen zeggen, Heer, we zijn bij u. Dat geeft ons leven zin en toekomst en hoop en dankbaarheid. Heer, en vandaar mogen we leven. Heer, en zo mogen we ook bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Waar heel concreet en aanwijsbaar zaken zijn. Als ziekte. We bidden voor mensen die deze week bij artsen of in het ziekenhuis, Heer, geholpen moeten worden, geopereerd. Heer, u kent het. Voor ontspannende momenten. We mogen daaronder ook zeggen dat u erbij bent, steeds opnieuw. In leven en in dood. We bidden voor mensen hier die om allerlei redenen in de zorg zitten. Misschien staat de baan op de tocht. Misschien moet je je huis kwijt en kun je het niet verkopen. Misschien is er in de familie dermate grote heibel en ruzie. Dat je geen kant meer op kunt. Heer, ook dan mogen we elkaar vanmorgen bemoedigen. En dragen en steunen. En samen optrekken als volgers van Jezus. Heer, want u bent erbij. En u laat ons niet alleen. U, God van hemel en aarde, kent ons door en door. We bidden hier voor deze wereld waarin we leven. Zoveel onzekerheid en onduidelijkheid. Zoveel problemen hier in economie en politiek. En ieder heeft zijn mening. En we hobbelen van crisis naar crisis. Deze wereld in verwarring. Ja, maar daarbovenuit mogen we zeggen tegen elkaar, Jezus komt. Het zijn tekenen, het zijn signalen van de komst van Jezus. En Heer, geef ons de rust om te leven zoals u dat wilt. Ook in onzekere tijden. We bidden voor deze wereld hier, voor onze broeders en zusters. Waar ze zijn, hier in landen waar vervolging is. Zoals ook deze week weer dat verhaal van die man in Afghanistan en van dat kind hier die een woord verkeerd geschreven had en vervolgd werd hier, gearresteerd werd, dat ze christen was en de profeet Mohammed beledigde. Heer God, en zo zijn er velen, bekend en onbekend, maar bij u zijn we allemaal bekend. U bidden, Heer, voor uw kinderen wereldwijd in moeilijke omstandigheden, wil bij hen zijn. Heer, zo mogen we deze morgen ons aansluiten, wereldwijd, in de lofprijs en de aanbidding voor u. Als uw gemeente bij elkaar komt, Heer, als uw kinderen elkaar ontmoeten, als we samen mogen zingen, dat u een groot en machtig God bent. O Heer, want dat is wat we weten, dat wij gebroken kunnen zijn in ons leven, maar dat u de maker, dat u de schepper, dat u de herschepper bent. U wilt ons opnieuw geboren doen worden, Heer. En zo mogen we u eren. We danken voor deze dag. In Jezus' naam. Amen. Ik stel u voor om twee liederen te zingen die met elkaar te maken hebben. Twee uit opwekking. De eerste dat zegt, wij zijn als Adam, u was er altijd. Dat is een prachtig lied wat ons een besef geeft van de eeuwigheid, maar gelijktijdig ook van het kleine van ons leven. Want wat zijn die 60, 70, 80 jaren dat we leven? Maar God was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, u bent voor eeuwig, heersend met liefde en majesteit. En weet je, als je dan dat kleine beseft, dan vraag je misschien af, waar leef je voor? Wat is de bedoeling? Waarvoor ben je gemaakt? En dat is het tweede lied wat we gelijk erachteraan willen zingen. Lied 434 uit opwekking. Wat zegt, tot zijn eer en heerlijkheid riep hij ons tot leven. Om een open brief te zijn door hemzelf geschreven. Dat zal ook het onderwerp van de preek van morgen zijn. We zijn geliefd om lief te hebben. Zo samen deze twee liederen zingen. Ik wil vanmorgen twee korte gedeelten met jullie lezen uit de Efezebrief. En het eerste gedeelte vind je in Efeze 1 en het tweede gedeelte in Efeze 5. We beginnen bij Efeze 1, vers 3. Tot en met 6. Efeze 1, vers 3 tot 6. Daar is Paulus die de gemeente in Efeze, de plaats bestaat nog steeds, een hart onder de riem steekt, ze bemoedigt en zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan Efeze 5, vers 1 en 2. Daar staat: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende ruik. Het thema van de prediking vanmorgen is geliefd om lief te hebben. Voordat we dat willen overdenken met elkaar, willen we zingen uit Jan de Heer 910. Dat zegt Jezus mijn Heer. Nou, dat is een belijdenis, zou je kunnen zeggen. Dat is een uitspraak waar je het mee kunt doen. Lied 910 gaat dan verder en zegt: hij zal mij nooit begeven, zal me nooit verlaten. In angst en nood werd ik tot hem gedreven. Lied 910 uit Jan de Heer: Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven. Terwijl we dit zingen, is er vroeg de gelegenheid om uw collecte rond te doen gaan, uw gaven af te staan en al dat soort zaken meer. Ik zou zeggen, laat het ruim zijn. 2. Is goed? En bij wie hoor jij? Zeggen mensen wel eens. Als er een conflict of een twist is, is de vraag aan wiens kant sta je? Of op wie lijk jij? Van wie ben je er een? Waar hoor je bij? En als je, zoals ik, sinds een paar jaar opa bent, dan praat je, Helma en ik, wel eens. Op wie lijkt die toch? Ik herken die blik bij Bram, onze kleinzoon van 7 maanden. Of te zeggen we als ons iets niet aanstaat, hij lijkt wel erg op mijn schoondochter, hè? Of zoiets. U kent dat wel, hè? Op wie lijk je? Bij wie hoor je? Want ergens willen we als mens natuurlijk altijd ergens bij horen. We zijn niet alleen. We zijn niet zomaar eenlingen. We zijn niet zomaar mensen die het alleen redden en rooien. We willen iemand volgen en gevolgd worden. Zo kijk ik bijna elke week hoeveel mensen mij op Twitter nu weer volgen. Gewoon omdat je denkt, dat is leuk. We willen wat te zeggen hebben. We willen iets betekenen. En weet je, dan zit je heel erg meteen op het thema van vandaag. Wat heeft je leven te betekenen? En wat maakt dat het zin heeft? En dat het een doel kent? En dat het niet alleen voor dit leven, maar misschien wel tot in de eeuwigheid zin heeft? Op wie lijk je? Op een bepaald moment werden de christenen in Antiochië mensen van de weg genoemd. Zelfs christenen. Voor ons zijn dat hele normale woorden. Die gebruiken we. Soms wel, soms niet misschien. Maar op een bepaald moment staat er in de handelingen, werden de volgelingen van Jezus, werden christenen genoemd. Mensen die op Christus lijken. U kunt het nalezen. Het staat in handelingen. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de vraag, wat is de betekenis van het navolgen van Jezus? Want als we het hebben over dat lijken op, dat imiteren op Christus lijken, dan is dat precies het woord wat Paulus hier gebruikt als hij zegt, wees dan navolgers van God. Daar zit een betekenis in, een woord wat in het Grieks gebruikt wordt, wat zoiets betekent als imiteren. Imiteren. Nadoen. Ach, ik neem u nog even mee, afgelopen vrijdag. Bram, mijn kleinzoon. 7 maanden. Gaat een beetje zitten. En als je hem dan op schoot neemt, en ja, een beetje je tong uitsteekt, doet hij dat ook. Als je een grimas trekt, doet hij dat ook. Als je lacht, lacht hij ook. Nou, vul maar in. Het is alsof hij alles nadoet. Dat is precies het woord wat hier staat. Imiteer God. Wees navolgers van God. Wees navolgers van Christus. Als we daar vanmorgen even over nadenken, kom je meteen op een kern van elk leven, van elk mens. Wie volg je eigenlijk? Waar lijk je op? Waar wil je op lijken? Vandaag de dag gaan veel boeken over de vraag van, wie is nou de mens? Wat bepaalt dat dan? En dat is ook wel logisch, want als je vandaag kijkt naar de onzekerheid in de economie, onzekerheid in het werk, ik weet niet hoe het met u is, dan zijn er een boel zaken die je in verwarring kunnen brengen. Want als je gedacht hebt van, ach, ik zing het allemaal wel uit en mijn kostje is gekocht en ik red het wel. Nou, mijn bankrekening is gevuld en mijn huis houdt zijn waarde. En als ik met pensioen ga, ben ik daar helemaal zeker van. dan zou het best wel kunnen zijn dat we daar niet helemaal van op aan kunnen. Dat het niet zo zeker is dat mijn pensioen over een aantal jaren, of uw pensioen misschien vandaag, of jouw pensioen als je 25 bent en nog moet beginnen, dat de zekerheid van werk en de zekerheid van bestaan niet zo zeker is als we denken. Dus als jouw zijn bepaald wordt door wat je doet, of wat je hebt, dan zou het wel eens kunnen zijn, zoals de Heer Jezus zegt, dat wie zich schatten op aarde verzamelt, wel eens bedrogen kan uitkomen. Dat het goud van deze wereld wat minder bestendig is dan we denken, of minder waard is. Dat de bankrekening die we kennen en misschien wel hebben, zo weinig waarde biedt. Waardoor laat je je zijn, je wezen bepalen? Wat je doet? Wat je hebt? Of misschien wel door hoe andere mensen over je denken? Misschien zit je wel zo in elkaar dat je statusgevoelig bent. Dat je zegt van, ja, ik vind het dan wel heel belangrijk dat ik op een lijstje sta. En hoeft dat misschien niet in de quote te zijn bij de top 500 van de rijksten. Maar ik vind het toch wel prettig dat ik succesvol ben en er goed uitzie. Een soort Holland's Next Topmodel of zoiets. Want hoe mensen over me denken, dat is wie ik ben. Wat bepaalt je leven, lijkt een actuele vraag. Vanmorgen heb ik twee teksten met jullie gelezen. Die een wat andere blik werpen op deze vraag. Want in mijn dagelijkse werk merk ik dat mensen die erg afhankelijk zijn van wat ze doen of hebben of hoe anderen over hen denken, nogal eens in de mist van hun leven terechtkomen. Misschien mag ik dat beeld pas gebruiken. Dan blijkt opeens dat de waarde van jouw bankrekening behoorlijk kan kelderen. Of dat hoe anderen over je denken nogal bepaald wordt door het moment van de dag. En je raakt in de mist van het leven. Je zou kunnen zeggen zoals ook die twee mensen. Je vindt ze in de evangelie. Ze zijn onderweg. Ze gaan weg uit Jeruzalem. En ze praten over wat er gebeurd is. Over Jezus. Over Jezus die gestorven is. Over hoe ze dachten dat hij de grote koning zou zijn. Over hoe ze al hun hoop op hem hadden gevestigd. Ze hadden hem gevolgd en nu was het over. Hij was er niet meer. Ze waren in de mist terechtgekomen. En ze gingen naar huis. Deze twee, u weet waarschijnlijk wel, het hebben over de Emmausgangers. Deze twee mensen, misschien wel een echtpaar, zeggen sommige uitleggers. Volgelingen van Jezus, maar nog steeds in de mist. Ze wisten niet hoe het zou gaan. En dan komt die derde erbij, die hen volgt, die met ze optrekt en die op een bepaald moment leidend wordt. Want hij gaat hen uitleggen hoe het in elkaar steekt. Wat er echt gebeurd is. Hoe het gegaan is. Wat de bedoeling was van de Heere God. Wat de schrift vertelde en meldt over de komst van de Zoon. En hij opent hen de ogen voor de bedoeling van God. Voor het plan van God. Dat Jezus zijn zoon. Maar hij moest sterven aan het kruis van Golgotha en het plaatsvervangende offer. Waardoor de weg naar God weer open is en we God kunnen naderen. Een heilig God die, zoals we het gezongen hebben, door mensen niet gezien kan worden. Vanwege de zonde. Maar Jezus heeft de weg geopend. En ze nodigen hem binnen. En hij komt binnen. En ze eten. En hij breekt het brood. En ze zien de handen waarin de nagels, de spijkers gezeten hebben. Het is Jezus. De opgestane Heer. Het is Jezus. Die zou je kunnen zeggen. Dat brood nam. Het zegende. Het brak. En uitdeelde. En dat is een prachtig beeld. Dat is een prachtig beeld. Van dat wat God in ons leven wil doen. Zodat navolgers van Christus, navolgers van God mogen zijn. Dan zou je kunnen zeggen, dan mogen we bij de Heer Jezus naar binnen gaan. Hij komt bij ons naar binnen. Hij wil maaltijd met ons houden. Openbaringen 3 vers 12 staat, vers 20 staat dat. En hij wil maaltijd met ons houden. Hij wil ons leven nemen, het zegenen. Met alle zegen in de hemelse gewesten. We hebben het gelezen. En ongetwijfeld is er vaak ook vanaf deze plaats daarover gesproken, wat dat betekent. We zijn in Christus. Onze identiteit wordt niet meer bepaald door wie we zijn of wat we hebben of onze positie in de maatschappij. Maar onze identiteit, ons zijn, wordt bepaald doordat God ons ziet in Christus. We kunnen elkaar niet vaak genoeg zeggen. God ziet jou, God ziet u, God ziet mij in Christus. We zijn met hem. Zoals de Bijbel dat op vele plaatsen zegt. En met hem zijn we gezegend. En geplaatst in de hemel. En heilig en onberispelijk. Dat is, zoals de Bijbel zegt, zoals God naar ons kijkt, in Jezus. En gelijktijdig zijn we wandelen volgers van Jezus vandaag. Je zou kunnen zeggen dat beeld van die maaltijd met die Emmausgangers mag je op ons toepassen. We zijn er uitgehaald, uitverkoren. Zoals dat brood genomen is, gezegend is, gebroken is. En zo mogen we een schepsel van God zijn. Beelddrager van God. Dat was Gods bedoeling. Als je afvraagt waarom God ons gemaakt heeft, waarom we geschapen zijn, waarom je uniek en enig mag zijn in je individualiteit. Je door God gewild bent. God wilde iemand zoals jou. God wilde iemand zoals jou. Je mag er zijn zoals je bent. Je bent door God bedacht, zou je kunnen zeggen. En God wil je zien in Christus. En je bent bestemd om zo met God in gemeenschap, in samen te leven. Om samen te werken en hem te dienen. Dat was Gods bedoeling met Adam, met Eva, met alle nakomelingen. Dat we zouden lijken op God in onze schepping. En gelijktijdig weten we dat de zonde ertussen kwam. De keuze van Adam, ik hoef het u nauwelijks te vertellen. Maar het blijft wel belangrijk om te realiseren dat we niet zomaar unieke mensen zijn, maar dat het hart van nature kwaad is. Velen, ook in de theologie, ook als predikant, gaan uit van een goed mens, optimistisch mensbeeld. Maar God kan de zonde niet tolereren. God zal de zonde niet tolereren. Daarom, we zijn ook een door de zonde bedorven schepsel van God. We zijn ook van nature een zondaar, verkocht onder de zonde, zoals de Bijbel dat zegt. En arglistig is mijn hart, zegt Jeremia in hoofdstuk 17, vers 9, geneigd tot alle kwaad. En we kunnen nog zulke mooie integriteitsprogramma's bedenken voor de bankiers, maar uiteindelijk blijven we allemaal graaiers. En we kunnen wijzen naar anderen die zeggen, die verrijken zich, maar als we de kans zouden hebben, want elk hart is geneigd om egoïstisch te zijn. De Bijbel is er duidelijk over. En misschien mag in veel denken en handelen we uniek zijn, maar hierin niet. En we kunnen nog zulke mooie programma's bedenken om de economie weer op poten te helpen en het vertrouwen terug te brengen. Maar van nature zijn we geneigd om de ander te wantrouwen. Hoe is het dan met christenen? Waar zit hem dat dan in? Waarin mag je dan het verschil maken? Is dat juist niet in de erkenning dat je hart echt gewoon fout is? Dat het gewoon niet klopt? En dat je echt Jezus nodig hebt? Dus dat lied 910 dat zegt, dat je uit de ellende van je leven trekt, een nieuwe schepping maakt, opnieuw geboren wordt door Gods geest. Ach, we kunnen zo de tekst erbij zetten. En dat we van daaruit, misschien mag je het zo zeggen, vanuit de mist van het leven, zomaar in de zon van God terechtkomt. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat dat Gods bedoeling is? Dat we niet onze eigen ik hoeven op te poetsen en niet mooier hoeven voor te doen dan we zijn. Dat we niet onze buitenkant mogen en hoeven op te houden, de schone schijn. Maar dat God er doorheen wil prikken. En wil zeggen, ik hou van je. Leg het maar af. Stop er maar mee. Met alles op te houden wat je denkt nodig te hebben. Een goede vriend van me was 3 weken geleden met een groep studenten, jaargenoten, allemaal geslaagd, raden van bestuur, grote bedrijven, een weekend in Schotland. Jagen, vissen en whisky drinken. Om maar eens even zo te zeggen. Hij is de enige christen in die groep. Jaargenoten van de universiteit. Hij zegt, het was 's avonds 11:00, 11:30. En het was alleen maar gegaan over de uitwendige kant. Hij zegt, ik vertelde maar eens, jongens, laten we nou eens even over wat anders hebben. Waar leef je eigenlijk voor? Hij zegt, het werd tot 2:30 s'nachts. Hebben we met elkaar gesproken over de vraag van, wat houdt je nou bezig? Hij zegt, en deze grote mannen in de maatschappij worstelen allemaal met hun eigen problemen. Ja, ik verdien wel veel geld, maar ik word er absoluut niet gelukkig van. Een ander zit op het randje van een burn-out, vanwege grote problemen in zijn huwelijk. En weer een ander, ach, Ik hoef het u niet te vertellen. Hij zegt, het was niet zo dat ik ze de volgende ochtend al mee kon krijgen naar de kerk. Maar ik kon ze vertellen, zegt hij, over mijn liefde voor Jezus. Want ik wil Jezus volgen. Hij heeft in zijn leven ervaren dat een radicale bekering betekent dat je er mag zijn met alles wat je hebt voor God. En dat God je ziet in Jezus. Je hoeft de schijn niet op te houden. 3 dagen later, zegt hij, kreeg ik een e-mail van iemand. Hij werkt in Dubai bij een paar zeer rijke prinsen. Maar hij zegt, ik heb mijn baan opgegeven. Want het gaf me niet de voldoening die ik wou. Ik zoek wat anders. En zo mag je getuigen op alle plekken waar je komt van dat wat God wil in je leven. Dat is namelijk dat we meer gaan lijken op zijn Zoon. Op Jezus die, om dat beeld van dat brood van de Emmausgangers weer te gebruiken, die genomen was. Hij was uitverkoren. God had hem uitverkoren. En hij is gezegend. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Het staat in het begin van de evangelie als Jezus gedoopt wordt. En hij is, niet een glorieus koning geworden. Maar hij is gebroken. Hij is gebroken. En uitgedeeld. En omdat hij is uitgedeeld, mogen wij hier zijn. Omdat hij zijn leven heeft gegeven, mogen wij zeggen, we mogen navolgers van God zijn. Geliefde kinderen. God heeft je lief. Misschien hebben je vader en je moeder dat nooit tegen je gezegd. God heeft je lief. Misschien durf je het niet uit te spreken naar je man of naar je vrouw of naar je kinderen. Maar het is de liefde van God die hem dreef om zijn Zoon te geven. En nu is daar de oproep die ook al in Deuteronomium stond. Heb de Heer uw God lief met heel je hart. Want dan lijk je op hem. Niet waar, want dat staat hier. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad. Dus als je de ander lief hebt met je hele hart, dan is dat in de navolging van Christus. Zoals ook Christus zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Hij is genomen, gebroken, gezegend, gebroken en weer uitgedeeld. Zo konden de christenen in de eerste en de tweede eeuw in gebieden, lees het maar na in de kerkgeschiedenis, waar ernstige ziekte was, er naartoe gaan om mensen te verzorgen. Omdat de liefde van Christus hen drijft. Zo konden christenen in moeilijke omstandigheden hun leven in de handen van God leggen en zeggen, ik ga. En zo mag ik een vrouw kennen die ergens in een land in Centraal-Azië in een vallei woont. Ze is alleenstaande vrouw, een single. Ze geeft dan wat Engelse les. Haar leven is al meermalen bedreigd. Maar ze is daar omdat ze weet dat God haar daar wil hebben. Om de liefde van Christus te delen. En ze zegt, een gesprek wat ik vorig jaar met haar had, weet je, daar waar God je wil hebben, is voor jou de meest veilige plek. Daar waar God jou wil hebben, is voor jou de meest veilige plek. Voor haar, ergens in een land in Centraal-Azië. Wat drijft je? Wie ben je? Op wie lijk je? In dit soort mensen ontmoet ik de Heer Jezus. Het is alsof Ze zijn zoals Jezus. Ze zijn vervuld van liefde voor mensen die niet van hen houden, integendeel. Maar ze gaan, omdat Jezus hen lief gehad heeft. Daarom werden die christenen in Antiochië christenen genoemd. Omdat ze de liefde van Jezus uitstraalden, brachten, in praktijk brachten. Hoe is dat in je leven? Wat is je fundament? Wat houdt je aan de gang? Is dat zeker te weten dat je door het geloof een kind van God bent geworden? Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die spreken over onze positie met God. Ik heb gewoon maar een paar opgeschreven. God heeft mij gezegend met allerlei geestelijke zegeningen, staat er in Efeze 1. En begiftigd met grote en kostbare beloften en geestelijke gaven geschonken. En Paulus zegt, ik ben een medewerker van God. God heeft een plan met mijn leven. Ik ben geroepen in gemeenschap met Gods Zoon. Ik ben een erfgenaam van God. Het zijn teksten die staan in de Bijbel. Beloften van God, zou je kunnen zeggen. Fundamenten in het leven. Maar misschien wel een hele mooie. God toont en wil in mij de grootheid van zijn genade demonstreren. God wil in mij de grootheid van zijn genade demonstreren. Hoe dan? Hoe dan? Wat betekent dat voor jou, voor uw leven? Zien mensen de genade van God in je leven? Rick Warren schrijft in een van zijn boeken, als we God bidden dat we meer op hem mogen lijken, meer liefde mogen tonen, dan geeft God ons moeilijke mensen in onze omgeving. Dan zijn er mensen op wie we dat kunnen oefenen. Die ons misschien het bloed onder de nagels vandaan halen. Waarvan je toch mag zeggen, ik mag je lief hebben. In de naam van God. Want Jezus werd niet liefdevol bejegend. Integendeel. Ze waren sluw en vals. En Jezus bleef vol liefde. Misschien heb je mensen die een grote druk op je leggen. Mag je geduld leren. Misschien heb je mensen in je omgeving die leugenachtig en vals zijn. Dan mag je de waarheid leren spreken. Misschien heb je mensen die jou het liefst niet meer zouden zien. Dan mag je zeggen, wat er ook gebeurt, ik ben een door God geliefd kind. En die uitspraak, die zekerheid, mag het fundament zijn in je leven. Kun je dat zeggen? Ik ben een geliefd kind van God. Dan is de opdracht om ook anderen lief te hebben. Amen. Zullen we samen een lied zingen? En dan met elkaar bidden voor de toepassing van het woord. Het lied wat te zingen is uit opwekking 493. Jezus, wat een heerlijke naam. Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Het is echt een lied wat ons laat zien wie Jezus was. En wat het betekent om op hem te lijken. Lied 493. 3 coupletten en daarna bidden we en danken we de Heere God. Zegt tegen ieder van ons: ik heb je uitverkoren. Je mag erbij horen. Wees welkom bij mij. Het is God die tegen je zegt: je bent mijn geliefde kind. Misschien hoor je dat niet zo vaak. Misschien wel nooit. Misschien is vandaag de eerste keer dat je Gods stem hoort die zegt: je bent mijn geliefde kind. Je mag lijken op Jezus, mijn zoon. Je mag er zijn dat ik je lief heb. In je leven aanraak. Met genade en vrede. En met de geest van God die je leven wil vervullen. Misschien sta je vandaag in mist en is het donker en duister en zie je de weg niet en is de wereld klein geworden. Dan zit je vast in de ellende, de pijn, het verdriet, de uitzichtloosheid. Heb je geen idee meer welke kant je op moet. Misschien loop je met gedachten die je niet uitspreekt, maar waarin je jezelf beschuldigt, of min 8. En je geen weg meer ziet. Misschien zit je hier vanmorgen met de pijn van het leven en is het zinloos voor je. Dat is de Heer Jezus die je uitnodigt om te komen. Het hart van God. Om je leven dan neer te leggen. En te zeggen, Heere God, u hebt ook mij lief. U wilt mijn leven veranderen. Opnieuw geboren doen worden. Een nieuwe schepping. Herschapen opnieuw naar het plan van God. En u zegt tegen ons, je bent mijn geliefde kind. Kom en volg mij. Heer, zoals we al eerder baden, u weet precies wat we nodig hebben. Daarom wil ik u vragen, Heer, om deze morgen ons hart aan te raken. Wie we ook zijn en hoe we ook gekomen zijn, of hier al jaren zitten of nog maar net. Dat we uw stem mogen verstaan en het horen. Dat u ons vrede en bevrijding wilt geven. Liefde en genade. Rust. Dat we daarin de navolger van God mogen zijn. En u mogen liefhebben met heel ons hart en onze ziel en onze verstand en onze kracht. En alles wat erbij hoort. En van daaruit, Heer, mogen we misschien gebroken zijn, maar we mogen doorgeven aan anderen. Wat u ons gegeven hebt. En tot zegen zijn voor mensen om ons heen. Heer Paulus was dat en hij riep de mensen in Efeze op om dat in hun tijd te doen. En vandaag roept u woord ons op om dat in onze tijd te doen. Om daarin niet alleen maar mee te gaan in economische analyses en in allerlei andere besprekingen van het nieuws. Maar ook daardoorheen te zien, Heer, wat uw plan is. En uw plan is dat alle mensen kinderen van u worden. En wij mogen deel uitmaken van dat plan. U geeft ons uw zegen om weer uit te delen. Ook deze dag. Vanuit uw woord. Gesterkt, Heer, door uw woord. Vervuld met uw geest. Levend in deze wereld. Halleluja. Amen. Laten we zingen uit 939 Jan de Heer. Dat is een prachtig lied wat de grootheid van de Heere God bezingt. En daarmee is het eigenlijk weer rond. Want we zijn begonnen met heilig, heilig, heilig. En hier staat, groot is de Heer. Hij is heilig en trouw. Door zijn macht en gena leven wij. Lied 939, dat zijn, even kijken, hoeveel coupletten. Nou, het zijn er maar twee. Dus we zingen, zo staan de zingen allemaal. Is er eigenlijk maar één? Heb je? Oké, zullen we dan, vind je een natuurlijk moment om de zegen te bidden? Of zullen we hem twee keer zingen? Twee keer, oké. Laten we staan, zingen lied 939. Groot is de Heer, hij is heilig en trouw. Door zijn macht en gena leven wij. We zingen het één keer, dan bidden we om de zegen. En dan zingen we de tweede keer, lied 939.
Thank you.
Peter schrijft in 1 Petrus 5. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.